Allen hartelijk welkom hier op deze ouderenmiddag. Fijn dat u er bent. En bijzonder ook broeder en zuster Teus en Anneke. Fijn dat u de tijd en moeite voor wilde vrijmaken om hier te komen. En we zien erg uit naar uw voorstelling van dia's of een PowerPoint van Bangladesh. Dat is fijn dat u dat kunt doen. En dan willen we eerst met elkaar mediteren over Benjamin. U weet, we zijn een tijdje bezig met de zegeningen van Jacob, van de 12 zonen. En nu zijn we aan de laatste toe, dat is van Benjamin. Maar dan zullen we eerst zingen op Psalm 68. Psalm 68, vers 13 en vers 17. En in vers 13, daar wordt ook verwijzing gegeven aan Benjamin. Benjamin, schoon klein, hij mocht regeren. En daar willen we over zingen. Over Psalm 68, vers 13. En dan zingen we ook het laatste vers, dat is een halve vers. Hoe groot, hoe vreselijk zijt Galom uit uw verheven heiligdom. Dus we zingen 68, 13 en 17. Dan willen we nu samen met elkaar lezen uit Genesis 35. Wij lezen de versen 16 tot en met 26. Dat is Genesis 35. En wij lezen de versen 16 tot en met 26. Dat is een gedeelte dat gaat over de dood van Rachel. En de geboorte van Benjamin. Genesis 35 vers 16. En zij reisden van Bethel en er was nog een kleine streek lands om tot Efrat te komen. En Rachel baarde. En ze had het hart in haar baren. En het geschiedde als zij het hart had in haar baren. Zo zeide de vroedvrouw tot haar, vrees niet, want deze zoon zult gij ook hebben. En het geschiedde als haar ziel uitging, want zij stierf, dat zij zijn naam noemde Benoni, maar zijn vader noemde hem Benjamin. Alzo stierf Rachel, en ze werd begraven aan de weg naar Efrat, het welk is Bethlehem. En Jacob richtte een gedenkteken op boven haar graf. Dit is het gedenkteken van Rachels graf tot op deze dag. Toen verreisde Israël en hij spande zijn tent op gene zijde van Migdal Eder. En het geschiedde als Israël in dit land woonde dat Ruben heen ging en lag bij Bilha zijns vaders bijwijf. En Israël hoorde het. En de zonen van Jacob waren 12. De zonen van Lea waren Ruben, Jacobs eerstgeborene. Daarna Simeon en Levi en Juda en Issachar en Zebulon. De zonen van Rachel, Jozef en Benjamin. En de zonen van Bilha, Rachels dienstmaagd, Dan en Naphtali. En de zonen van Zilpa, Lea's dienstmaagd, Gad en Azer. Deze zijn de zonen van Jacob, die hem geboren zijn in Paddan Aram. En dan kijken we ook even naar Genesis 49. Genesis 49. En we lezen twee versen, de versen 27 en 28. Daarin zien we de zegen die Jacob uitgesproken heeft over zijn zoon Benjamin. 27 en 28. Benjamin zal als een wolf verscheuren. Des morgens zal hij roof eten en des avonds zal hij buit uitdelen. Al deze stammen van Israël zijn 12. En dit is het wat hun vader tot hen sprak, als hij hen zegende. Hij zegende hen, een iegelijk naar zijn bijzondere zegen. Tot zover. Zullen wij een zegen vragen? Heere, wat een voorrecht schenkt u het ons, dat we hier samen uw woord mogen onderzoeken. Ja, dat is altijd weer een voorrecht. Want ook daar hebben wij geen recht op. Ook dit is een geschenk uit uw hand, om de gelegenheid te hebben om uw heilig woord te onderzoeken en daardoor vertroost en vermaand te worden, om onderwijs daaruit te ontvangen. En Heere, wilt u in ons midden zijn? Wilt u geven dat uw woord eenvoudig en duidelijk verklaard wordt en dat ook deze spreuk van Jacob voor ons werkelijkheid mag worden, dat het voor ons mag gaan leven. Deze woorden, wanneer wij ze lezen met ons vleeselijk verstand, dan vragen wij ons af, wat wordt ermee bedoeld? Maar uw geest heeft door vader Jacob gesproken. Geeft u ons dan ook de leiding van uw geest, om het te begrijpen en het ook toe te passen aan ons eigen hart en leven. Heere, wil ons zo een goede overdenking geven. Maar ook daarna, wanneer wij naar een PowerPoint-presentatie willen luisteren van broeder en zuster van Dieren, Heere, geef ook daar kracht en genade en geef ook dat dat stichtend en opbouwend mag zijn. We bidden u voor hen die niet hier met ons kunnen zijn. Sommigen die waren in het verleden altijd gewoon om hier te zijn, maar kunnen het nu niet meer. Ze zijn aan bed gebonden of aan hun kamer gebonden. Heere, wilt u hen nabij zijn, hen gedenken in genade en gunst als ze met ons meeluisteren. We bidden in het bijzonder voor broeder en zuster Jaap en Nelly Bom, die ook zo vaak hier altijd zijn en nu niet kunnen vanwege zwakheid en ziekte van onze broeder. Heere, wil hem toch weer oprichten en dat ze een volgende keer er weer bij kunnen zijn. Gedenk heel de gemeente, ook zuster Katinka Steunenberg in het ziekenhuis, sterk haar nog, Heere, nu ze bij mag komen van deze zware operatie. Wilt u haar en haar man verblijden nog door uw daden? Gedenk ons zo in genade en wil ons een goede middag geven om Jezus wil. Amen. Dus we staan weer in gedachten rondom het sterfbed van vader Jacob. Het is nu voor de laatste keer dat we dat doen. Hij heeft al zijn zonen aangesproken. En in al deze spreuken ligt een typering van wie zij zelf zijn, die jongens. Maar ook hoe hun nageslacht zal zijn. En we lezen hier ook in beloften die later vervuld zullen worden in het leven van de afstammelingen van deze jongens. En er is een prediking in, ook een waarschuwing, vermaning ook aan ons. En dan nu de jongste zoon, Benjamin. Benjamin zal zijn als een wolf, zal als een wolf verscheuren. Desmorgen zal hij roof eten en desavonds zal hij buit uitdelen. Vreemd, niet waar? Wat wordt daarmee bedoeld? Een wolf? Hij verscheurt. 'S morgens eet hij de roof. 'S avonds deelt hij het uit. Geeft hij het aan anderen? Als we het zo mogen opvatten. Je ziet hier een tweeslag. Iets dubbels. In deze spreuk van vader Jacob. Het lijkt eigenlijk heel negatief, bloeddorstig wolf. Maar Mozes spreekt ook over Benjamin. In Deuteronomium 33, vers 12, daar leest u de spreuk die Mozes gesproken heeft, ook onder leiding van de Heilige Geest. En dan karakteriseert Mozes Benjamin als volgt. En van Benjamin zeide hij, de beminde des Heren. Hij zal zeker, dat is veilig, bij hem, bij de Heere, wonen. Hij zal hem de ganse dag, de Heere zal Benjamin, de ganse dag overdekken. En tussen zijn schouders, dat is de schouders van de Heere, zal Benjamin wonen. Nou, dat klinkt al een stuk beter. Een stuk positiever. En staan deze elementen nu tegenover, deze twee spreuken tegenover elkaar? Nee, ze vullen elkaar aan. Er is ook in Jacob's spreuk zie je een positief en een negatief element. Jacob zegt dat toch ook, 's avonds zal hij buit uitdelen, weggeven. En zo heeft Benjamin iets gespletens. Je zou eigenlijk zeggen iets schizofreens. Benjamin is de mens van de innerlijke verdeeldheid. De mens van de innerlijke gespletenheid. Gescheurd. Zo kan Benjamin getypeerd worden. Dat komt al tot uiting bij zijn geboorte. Hij is de tweede zoon, dat weet u, van moeder Rachel. En u weet ook uit het verleden hoe sterk die rivaliteit was tussen Lea en Rachel. Jozef geboren, eindelijk had Rachel ook een kind, maar in plaats van verwondering en in plaats van diepe dankbaarheid voor wat ze onverdiend geschonken had, zegt Rachel gelijk en nou verder en nou meer zonen. Dat leest u in Genesis 30. Want ze noemde zijn naam Jozef, zeggende: de Heere voege mij een andere zoon daartoe. Want het was voor haar een smaadheid dat ze geen kinderen had en zeker geen zonen had. En dan wil ze gelijk maar meer. Maar de fout in Rachels denken was dat ze in haar nood troost zocht in de dingen van dit leven. Ze zocht troost in haar eer als moeder. Ze zocht troost in de dingen van deze wereld en niet in God. De grote verzoeking waar Rachel aan bezweken is, was dat ze troost voor haar leven en uitkomst voor haar nood zocht daar waar het uiteindelijk niet te vinden is. En ze heeft het niet gezocht daar waar het wel te vinden is in God. En dat was haar ongeluk. Want troost, ook voor u en voor mij, is alleen te vinden in de Heere. En dan heel persoonlijk dat u door genade het eigendom mag zijn van de Heere Jezus Christus. Daar vindt u troost. Maar niet in wie u bent en wat u hebt en wat de mensen van u zeggen hier op aarde. En zo is Rachel een rijke vrouw. Maar ze was de vrouw van Jacob. Ze had vele bezittingen. Maar ze was een arme moeder. En u weet hoe het verleden gegaan is. Wanneer ze geen kinderen krijgt, dan gaat ze dat forceren. Via haar slavin Bilha. En wanneer ze dan zelf een zoon krijgt in Jozef, dan wil ze gelijk meer kinderen. Ze wil het aantal kinderen forceren. Ze liep toch achter bij Lea. Nou, die achterstand was ook niet meer in te halen. Maar het hoefde ze ook helemaal niet. Geluk ligt alleen in God. Nooit buiten God. In God. Dat begreep David wel. Toen David in de woestijn was. En dan verlangt hij boven alles, verlangt hij naar God. En denk maar aan Psalm 4. Daar zocht de dichter ook troost en hulp in God. Wanneer David moet vluchten, daar Psalm 4. Waarschijnlijk is dat gedicht toen David moest vluchten voor zijn zoon Absalom. In één dag is David van koning, is hij bedelaar geworden. Hij moet rennen voor zijn leven. En in die moeilijke omstandigheden, waar verlangt hij naar? Hij verlangt naar God. Psalm 4, velen zeggen: wie zal ons het goede doen zien? Verhef gij over ons het licht, uws aanschijns, o Heere. En gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ter tijd, als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn. Ik zal in vrede tezamen nederliggen en slapen. Want gij, o Heere, alleen zult mij doen zeker, dat is veilig, wonen. Ziet u, David in de nood van zijn leven vond troost in God. En zijn voornaamste wens was niet dat hij weer koning zou worden en dat Absalom verslagen zou worden. Nee, zijn troost was dat hij God bij zich mocht hebben. En wat er ook gebeurt, dan is het goed. Maar Rachel was anders. Rachel heeft dit nooit begrepen. Ze zocht haar heil in de dingen van dit leven. En ze wilde nog meer kinderen. En ze krijgt haar wens. Want later krijgt ze inderdaad nog een zoon. Maar dat zal ten koste gaan van haar leven. Een stuk tragiek zit daarin. En dan krijgt ze een zoon. Vrees niet, deze zoon zult ge ook hebben. En wat zegt ze dan? Zoon van mijn smart, Ben-Oni, vervloekt is deze zoon. Ze voelt de levenskracht uit haar weg vloeien. En zo kwam er een eind aan het leven van Rachel. Het uitnemendste van het leven is moeite en verdriet. Wat is haar leven toch vergald? En ze heeft in feite haar eigen leven vergald. Door jaloezie, door afgunst. Door te zien op haar, wat haar zuster had. En ze heeft haar leven vergald door niet op te zien. Naar het eeuwige leven. Naar de stad die fundamenten heeft. Zoals Abraham en Isaac. En ook Jacob gedaan hadden. Ons pas geen oordeel verder over Rachel. De Heere is de kenner der harten. Maar er is geen goed getuigenis van Rachel. Rachel weende omdat ze geen kinderen heeft. En nou heeft ze kinderen en in haar laatste snik vloekt ze nog. En hier worden we toch bepaald bij de werkelijkheid. Hier beneden is ze toch niet. Maar het fundament van troost, van het leven, moet toch liggen hierboven. Rachel had haar geluk te laag gezocht. Had ze het nou maar hoger gezocht in God zelf? Was Rachel nou wedergeboren? Was ze nou een kind van God, dat denken u en ik zo onwillekeurig aan? Kijk, de schrift zwijgt daarover. We horen nog wel een goed getuigenis van Lea. Maar van Rachel, daar zwijgt de schrift over. En dat doen wij dan ook maar. We weten wel dat ze haar geluk beneden zocht en niet boven. Wat heeft iemand het moeilijk die in afgunst leeft? Die het niet eens is met zijn lot in het leven. Wat is het toch rijk om dan omhoog te zien naar wie de Heere Jezus is. En wat Hij gedaan heeft. En hoe Hij tot ook u komt. En aan de deur van uw hart klopt. Om het eeuwige leven te geven. Wat kan het toch een bevrijding zijn om af te zien van de dingen van dit leven. En op te zien tot Hem. Wat kan het toch rijk zijn om een bedelaar te worden. Aan deze troon der genade. Aan deze troon van de meest goedertieren God. Waar u met verwachting mag bedelen. Daar ligt troost. Wel nu. Ben-Oni is geboren. Kind van mijn smart. En zo heeft Jacob zijn geliefde Rachel moeten begraven. Ook pijn in het hart van Jacob. Maar Jacob kan niet leven met zo'n naam. Dan verandert hij als vader de naam van dat kind in Benjamin, kind van mijn rechterhand. Rachel sprak de taal van de klacht, maar Jacob spreekt dan de taal van het geloof. En zo zien we bij de geboorte van Benjamin iets gespletens. We zien daar een tegenstelling in en dat typeert zijn leven. We zien het bijvoorbeeld later in het leven van Benjamin, wanneer Jacob zijn geliefde Rachel moest begraven en later zijn geliefde Jozef, naar hij denkt, is verscheurd door een wild dier. Dan klemt Jacob zich vast aan het laatste wat hij nog heeft van zijn geliefde Rachel. Dat is Benjamin. En altijd werd Benjamin ontzien totdat het verschrikkelijke moment komt. Dat de broers voor de tweede keer terug moeten naar Egypte. En dan moet Benjamin mee, anders krijgen ze geen eten. En dan zullen ze allemaal sterven van de honger. En Jacob wil niet dat Benjamin meegaat, maar het moet. En dan ziet hij de zoon van zijn rechterhand wegtrekken naar Egypte. En hij denkt, zal ik hem ooit nog weer zien? Het smarte Jacob. Dat hij zijn jongste zoon moest laten gaan. Benjamin is de zoon van de tegenstellingen geweest. De zoon die Jacob wilde beschermen en de zoon die hij moest loslaten. En zo is ook Benjamin laat in stamverband ook tegenstellingen. U kent de geschiedenis wel. De vloek en de zegen liggen door elkaar heen verstrengeld. Zoon van mijn smart en zoon van mijn rechterhand liggen doorheen. Het is toch typisch eigenlijk dat Jacob Benjamin vergelijkt met een wolf. Juda wordt vergeleken bij een leeuw. Issachar een ezel, een pak ezel. Dan vergeleken bij een slang. Naphtali een hinde. Maar Benjamin vergeleken bij een verscheurend roofdier, een wolf. En als we denken aan wolven, bloeddorstig, verscheuren hun prooi levend. We weten niet in hoeverre deze profetie nou ook verder letterlijk vervuld is, persoonlijk, in het leven van Benjamin. Maar als u naar de stam kijkt van Benjamin, u weet toch nog, de schanddaad van Gibea, waar wij ons hart bij vasthouden, als je dat leest, uit Richteren 19 en 20, een leviet met zijn vrouw op doorreis, en er wordt hem daar onderdak geweigerd, in Gibea Benjamins, en er is een vreemdeling, een Ephraimiet, die woont daar. En die neemt dan die leviet met zijn vrouw op in zijn huis. En dan, ja, dan gebeuren er verschrikkelijke dingen die nacht. De mannen van Benjamin gaan te hoop om het huis van die Ephraimiet. En ze willen die man hebben. Die leviet. Maar dan geven ze de vrouw van die leviet. Het is eigenlijk een onvoorstelbare geschiedenis. En die vrouw wordt misbruikt, zodat ze sterft. En dan snijdt die leviet het dode lichaam van zijn vrouw in 11 stukken en verstuurt die stukken door het land. En dan schrikt het hele land, ze zien aan het lichaam wat er met die vrouw gebeurd is, op de stukken van dat lichaam. En dan verbinden al de 11 stammen zichzelf. Er komen 400.000 mensen uit heel Israël, mannen. En die gaan het opnemen tegen 26.000 Benjaminieten. Maar die Benjaminieten zijn slingeraars. En ze missen niet. En ze kunnen met de kracht, met de snelheid van een kogel, kunnen ze mensen doden met stenen uit hun slingers. En dan breekt de eerste strijd los en Israël verliest duizenden doden. 2 maal gebeurt dit. En de 3e maal, dan wordt Benjamin bijna uitgeroeid. Benjamin verscheurde als een wolf, maar werd uiteindelijk overwonnen. En op 600 mannen na is de hele stam van Benjamin uitgeroeid. Hier zien we Benoni, zoon van mijn smart. Maar we zien hem ook als Benjamin, zoon van mijn rechterhand. U weet toch Ehud, die linkshandig was, kwam toch ook uit Benjamin? En Eglon doodde, die koning Eglon van Moab, hij doodde hem met een list. En zo verlossing bereidde voor geheel Israël. Ja, dan is Benjamin weer zoon van de rechterhand. Dan deelt hij de buit uit. Benoni en Benjamin. Ze kunnen zo dicht bij elkaar liggen. Dat ziet u ook bij koning Saul. Eerst zo flink. Eerst heel integer. Ook bescheiden. Hij wordt naar voren gehaald om als koning te regeren. En hij verlost de mannen van Jabes in Gilead. De geest des Heren grijpt Saul aan. En later strijdt hij tegen de Filistijnen en de Moabieten en de Ammonieten. En hij verlost Israël daadwerkelijk van zijn vijanden. Saul. Dan is Saul Benjamin. Saul kwam uit de stam van Benjamin. Maar dan is hij zelf in zijn optreden ook zoon van mijn rechterhand. Maar dan verandert er wat met Saul. En ik kan het niet hebben dat David zo gezegend wordt. Hij is jaloers. En dan wil hij David spietsen tegen de wand. En dan gaat hij David opjagen als een veldtoen op de bergen. En dan is deze Saul opeens Benoni geworden. Zoon van smart. Wat heeft hij een smart aan David aangedaan? Dan wordt Saul vervallen tot een roofzuchtige wolf. En toch was Benjamin een beminde. Had toch Mozes gezegd: de beminde des Heren. Hij zal zeker bij de Heren wonen. En de Heere zal Benjamin de ganse dag overdekken. En Benjamin zal tussen zijn schouders wonen. Dat is weer het positieve. En het is ook gebeurd. Jeruzalem hoorde bij Benjamin. En dat lag tussen de bergen, de heuvels. En dat was het erfdeel van Benjamin. En schoon klein, Benjamin mocht regeren, zingen we in Psalm 68. Maar inderdaad, Benjamin mocht de koningsstad leveren, Jeruzalem. En zo was Benjamin de beminde des Heren. En waarom was dat? Waarom was Benjamin de geliefde des Heren? Dat was enkel te danken aan Gods welbehagen. Aan de vrije liefde, de verkiezende liefde van God. En daarom is Benjamin ook trouw. Benjamin blijft trouw naar de verkiezende, welbehagen, liefde van God. Want Benjamin blijft trouw wanneer de andere stammen van David afvallen. Dan blijft Benjamin samen met Juda trouw aan het huis van David. En later, toen de twee stammen ook weggevoerd werden, kwamen ze ook weer terug. En toen heeft Benjamin ook, samen met Juda, hebben ze Jeruzalem herbouwd. En dan ziet u weer dat Benjamin de volledige zoon is van Gods rechterhand. En als we nog meer nadenken over Benjamin, in het geheel van de schrift, dan komt u uit bij Paulus. Hij was toch ook uit de stam van Benjamin. Dat was toch ook een wolf. Hij verscheurde toch de gemeente, bloeddorstig. En hij sleepte de christenen, de discipelen. Hij dwong ze te lasteren met martelingen. Hij was een wolf hoor. Ze waren ook bang van hem. En toen ze later hoorden dat hij tot bekering gekomen is, vertrouwden ze in het geheel niet. Het heeft 3 jaar geduurd na de Damascuservaring, schrijft Paulus in Galaten 1, voordat hij weer terugkwam in Jeruzalem. En toen heeft hij niet eens al de discipelen ontmoet. Ze vertrouwden hem niet. Paulus, Saulus, vreselijk. Een wolf. Maar door Gods verkiezende liefde werd hij bekeerd. En toen werd hij een zoon van Gods rechterhand. En toen heeft hij als geen ander van de apostelen gearbeid. En toen heeft hij het koninkrijk God bevestigd en uitgebreid. De grote apostel Paulus, zo noemen wij hem, de meest ijverige apostel. En dan trekken we de lijn ten slotte maar door. Want wij horen ook bij Benjamin. Van nature. En wij moeten ook Benjamin worden. We zijn dus Benoni van nature. Benoni. En wij moeten Benjamin worden. Wij worden ook geboren onder de doodsklacht. Ook wij zijn ontvangen en geboren in zonde. En ook onze moeders hebben smarten geleden toen wij geboren werden. En als Adams kinderen zijn wij toch ook van nature kind van het ongeluk, verdoemd in Adam. En wanneer de rem eraf gaat, dan zijn wij toch ook net als wolven. Dan kan ons een ander toch ook niet schelen. En dan moeten we veranderd worden. In zonen van Gods rechterhand. En dat is genade. Want dit is het wonder dat Benoni's nog Benjamin's kunnen worden. En zo moeten wij het ook maar belijden voor de Heer. Ook in een week van voorbereiding op het heilig avondmaal. Heere Benoni, dat is mijn karakterisering. En ik moet Benjamin worden. De beminde des Heren. Bedekt door Gods verzoenende genade. Wonen bij God. Nu roept hij het ons nog toe. Wend u tot mij en wordt behouden. En dat kan om Christus wil. Kunt u, kan ik behouden worden. Zijn bloed is genoeg. En zijn geest is gewillig. En de Heer Jezus werd geboren als Benjamin, zoon van Gods rechterhand. Maar toen werd hij Benoni. Toen ging hij de smarten in. Toen ging hij het ongeluk in. Toen hij leed aan het kruis als geen ander. Maar hij is weer zoon van Gods rechterhand geworden. Want hij is opgestaan. De schuld uw volks hebt ge uit uw boek gedaan. De Heer Jezus is opgevaren nu als een priester aan de rechterhand van God. Hij is de zoon van Gods rechterhand. En daarom is er leven voor u en mij in hem. Van nature mensen die als Benoni zijn, die kunnen Benjamin worden. En dan, wanneer u daar iets van kent, dan zult u ook de strijd in uw eigen hart kennen tussen Benoni en Benjamin. De geestelijke mens tegen de vleeselijke mens, oude en de nieuwe mens. Wie zal mij verlossen van dit lichaam, deze dood? Ik dank God door Jezus Christus. En daarom is de slotsom van deze geschiedenis dat wij geborgen moeten zijn in Christus. Nu kan het nog. En zo mogen we eindigen in Christus. En in hem zal zijn volk als koningen regeren. Tot zover. Zullen wij nog een psalm zingen? Nog een psalm zingen. Zingen we psalm 106. Paul, dank u dat u ons begeleidt. Het is mooi dat allemaal te horen en te zien. Maar misschien kunt u het weer doen. Psalm 106, versen 2 en 3. Welzalig elk die het recht betracht, die talentijd zijn wetten acht. En dan vers 3. Geef dat mijn oog het goed aanschouw, terwijl gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. Psalm 106, de versen 2 en 3. En daarna zullen we weer, ik neem aan, pauzeren voordat we dan van Teus en Anneke wat kunnen zien. En als u nou zometeen weer na de presentatie van de Van Dierens weer weggaat, denkt u om dat bakje daar. Dan kunnen we nog wat leuks doen, ook in de toekomst. Een andere spreker of hoe dan ook. Dan zal Bart dat keurig administreren en verzorgen. Goed, dan nu koffie.
Beste mensen, we gaan vanmiddag een uurtje, vijf kwartier, we zullen zien hoe lang, naar Bangladesh. En als ik zeg Bangladesh, dan zit er gelijk aan verbonden woord en daad. Want als wij daarheen gaan, dan gaan we met mijn woord en daad. Ik denk, ik zat net te bedenken, dat heel veel mensen van jullie de laatste half jaar regelmatig in gedachten in Bangladesh geweest zijn. Niemand is er ooit geweest. 11 uur in vliegen en eind hier vandaan. En toch denk ik dat, want er staan in de krant, in het RD, de laatste half jaar, steeds artikelen over Bangladesh. Wordt inderdaad die, RD, die heeft ieder najaar een actie voor een bepaald goed doel. En gekozen om vorig najaar Bangladesh in het middelpunt te zetten. En ze wilden voor 3 schoolopleidingen 3 keer een ton binnenhalen. Dat jonge mensen, de kinderen, dat die naar school konden. Ik weet niet of je het gevolgd hebt, maar gisteren stond erin dat ze op een moment dichter bij de 4 ton dan bij de 3 ton zitten. Die actie die loopt fantastisch goed. Misschien weet ik wel een beetje waar het ook door komt. Want er is een redacteur van het RD, die is meerdere keren naar Bangladesh geweest. Ab Jansen. Ik denk bij heel veel bekend, want hij komt hier uit de gemeente, is hier geboren en getogen. En als wij bij een bijeenkomst van Woord en Daad zijn, kom ik Ab tegen. En ik geloof dat ik af en toe nog gewoon vlakkees met een praathak. In ieder geval, die is daar meerdere keer geweest, heeft een heel leuke, sappig verhaal geschreven. Dus als jullie die gevolgd hebben, weet je er best wel iets van. Daar wil ik even mee beginnen. Hoe is onze relatie met Woord en Daad? Misschien een half jaar nadat we getrouwd waren, hebben wij via Woord en Daad een kindje geadopteerd. Dat was er niet in Bangladesh, maar doet er niet toe. Dat was de eerste contact. Pakker, 15 jaar geleden ben ik vanuit het bedrijf met het ondernemersplatform van Woord en Daad in contact gekomen. En dan had je daar contacten mee en je maakt ook wat geld eraan over. En als je daar lid van bent, dan kun je ook reizen maken met ondernemers naar het land. En de eerste keer dat Anneke en ik mee geweest zijn, was in 2007 naar Bangladesh. En na een aantal jaren begon het te kriebelen. We hebben verschillende andere landen ook nog bezocht. Maar we zouden toch graag nog eens een keer terug willen naar Bangladesh. En we zijn nu november voor de 2e keer geweest. En we hebben een heleboel dezelfde dingen gezien. Ook nieuwe dingen gezien. En ook gezien hoe dat die mensen daar geholpen worden met het geld wat vanuit Nederland vandaan daar naar de organisatie overgemaakt wordt. Het was even heel kort, want ik ga niet lang praten. We komen om te kijken en een heleboel plaatjes te zien. We beginnen de iets over Bangladesh. Het is een land met 163 miljoen inwoners. Dus zeg maar 10 keer zoveel als Nederland. De oppervlakte van het land is 4 keer Nederland. Dus het is heel, heel dicht bevolkt. En de hoofdstad Dhaka, ze weten het niet precies, daar wonen 13 tot 15 miljoen mensen. Als je er tussendoor kronkelt en krioelt en zo, het loopt allemaal door elkaar, het rijdt allemaal door elkaar, levensgevaarlijk soms. Maar goed, we zijn er gelukkig heel veel teruggekomen. Het land ligt 11 uur vliegen hier vandaan en dan helemaal naar de kant van de zon, naar het oosten. Dus als je een beetje beeld hebt, je hebt India, dan heb je Bangladesh, dan heb je Thailand en nog verder heb je Indonesië. Om even een beeld te geven, we hebben geen kaarten van, maar het hoeft verder niet. Wat gaan we nu doen? Eerst met een film beginnen. Woord en Daad bestond 2 jaar geleden, bestond 40 jaar. En toen hebben ze een presentatie gemaakt. En het was helemaal eigenlijk gericht op Bangladesh. Daarom past dat goed in deze middag ook erin. Een presentatie van Bangladesh met alle aspecten die Woord en Daad doet. Ze laten prachtige plaatjes zien. En ze hebben, dat moet je maar voor lief nemen, nog wat mensen geïnterviewd. En wij komen er ook een paar keer op voor, omdat we geweest waren, omdat we heel enthousiast waren. En nou goed, ze hebben een vraag, mogen jullie ook wat vragen stellen? En dat komt ook in voor. 20 minuten ongeveer, ik denk dat we daar eerst maar mee gaan beginnen.
Het is ongeveer 40 jaar geleden dat dominee Hegger een lezing hield in de Grote Kerk in Leerdam, waar mevrouw en ik deze lezing bijwoonden. Hij deed een beroep op de mensen voor steun aan een weeshuis in India. Dat kwam in mijn hoofd, het ging naar mijn hart en het zette mijn handen en voeten in beweging om zoiets voor onze verre naasten te doen.
Wat 40 jaar geleden begon met een weeshuis in India, is intussen uitgegroeid tot een partnernetwerk van zo'n 50 tot 60 organisaties in 20 landen. En een van de landen waar we werken is Bangladesh. waar we in een heel dichtbevolkt land mensen daar en mensen hier met elkaar verbinden in een Bijbelse strijd tegen de armoede.
Moet je zien op het plankje weten gaan.
Ja, Bangladesh is natuurlijk een land wat ver van ons vandaan ligt, maar door de beelden die we te zien krijgen, kwam het veel dichterbij en werden ook onze vrijwilligers warm voor Bangladesh om daar wat te doen aan de nood die daar ook heerst.
Bangladesh is een erg mooi land, maar het is wel erg dicht bevolkt. Je ziet dus overal mensen en je bent nooit alleen.
Overal mensen, maar vooral heel veel jonge mensen en ook ontzettend veel kinderen. En dat doet je wat. Als je zoveel kinderen ziet, omdat je dan weet dat die kinderen weinig toekomst hebben. Wij zijn als eerste zijn we naar de school gegaan. En dan gaat er toch wat bij je kriebelen van, we moeten echt voor die kinderen wat doen. Want daar is de toekomst.
Ik herinner me dat er dan ook een meisje was, kwam uit een heel arm boerengezin. En er werd van gezegd, nou, die heeft thuis helemaal geen perspectieven meer. Veel te weinig geld om al die kindermonden te kunnen vullen. Laat staan dat ze nog een opleiding krijgt. Dus die was door iemand van Home of Blessing, de organisatie, geselecteerd van, mag jij meekomen en dan mag jij gewoon die opleiding gaan volgen. En dan bieden wij jou perspectieven in de toekomst.
Dan zie je daar 800 kinderen, dat is niet voor te stellen. Ja, dat is echt die eerste indruk die we daarvan hadden. Hoe is het mogelijk dat je voor zoveel kinderen hier dit project opgezet hebt? En ja, dat heeft ons ontzettend veel gedaan.
Volgens een straf. How many Friday there are in the calendar in the month of January 2013?
There are 4 Fridays, Saturdays, Sundays and Mondays in the months of January.
4 days. Very good.
আমার নাম বকুল সোম, আমি বরিশাল থেকে আসছি, আমার বয়স 12. আমার বাবা মারা যাওয়ার পরে আমার মা আমাদের নিয়ে আমাদের তিন ভাইবোনকে নিয়ে সংসার চালাতে পারে না বলে আমাকে এই হোস্টেলে দিয়েছিল.
Deze kinderen hebben meestal ouders. Is het misschien één ouder, omdat vaak vaders niet in beeld zijn in deze landen, maar ze hebben ouders. Maar deze ouders hebben gewoon geen mogelijkheid om deze kinderen iets te bieden. Ze hoeven dan dus geen christen te zijn als ze komen. Maar, en het wordt ook hen niet opgedrongen, maar er is gewoon een lijn in de opvoeding daar en ook in het onderwijs. Waardoor ook veel kinderen christen worden.
আমার অনেক আগে থেকে ইচ্ছা যে আমি ডাক্তার হব। অনেকে সুচিকিৎসা পায় না এর জন্য। তারপর অনেকে তো চিকিৎসার অভাবে মারা যায়। আমার বাবা এরকম ছিল, তা আমার বাবা অনেক টাকার জন্য আমার বাবা মারা গেছে। এর জন্য আমি ছোটবেলা থেকে আমার ইচ্ছা যে আমি বড় হয়ে ডাক্তার হব এবং অন্যদের সেবা করব।
Rebecca is een meisje van 17 jaar. We sponsoren haar ongeveer 8 à 10 jaar. Zij doet een opleiding voor naaister. Ze kan al heel goed naaien en dat vindt zij ook heel leuk. Het is een heel aardig en sociaal meisje. En ze wil heel graag daarmee iets betekenen voor haar omgeving. En ook natuurlijk een beetje geld verdienen.
আমার স্বপ্ন যে আমি বড় হয়ে মানে কোনো একটা ভালো ড্রেস টেলার্স হব। এছাড়াও স্বপ্ন যদি সম্ভব হয় তাহলে আমি যেভাবে কষ্ট পেয়ে মানে বড় হচ্ছি, আমি চাবো না যে আমার মানে পরবর্তী প্রজন্মের যে ভাই বোনেরা আছে এরকম কষ্ট পাক। অনেকে আছে যে না খেয়ে না পড়ে থাকে রাস্তাঘাটে। আমি যদি সম্ভব হয় তাহলে তাদের জন্য আমি সুন্দর একটা ব্যবস্থা বা কোনো নিজে মানে অর্থ দিয়ে যদি পাই তাহলে তাদেরকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করব।
Rebecca woont alleen bij haar zieke moeder. Haar vader is overleden. Zulke meiden als Rebecca hebben vaak weinig kans, omdat ze vaak uit hele arme gezinnen komen.
আমি যে পরিবেশে বাস করি আসলে পরিবেশটা ভালো আবার কিছুটা খারাপ কারণ বাইরের পরিবেশে থাকা একটা অন্যরকম ব্যাপার আমার জন্য তাছাড়াও আমার বাবা মারা গেছে এবং আমার মা অসুস্থ এবং আমার পক্ষে পরিবারের দায়িত্ব নিয়ে আসলে চলা খুব কঠিন কারণ বাইরের পরিবেশ যেমন খারাপ তেমন আমি একটা মেয়ে আমি যে জীবনের সাথে যুদ্ধ করে চলতেছি এটা আমার পক্ষে একটা অসম্ভব তারপরেও প্রভুকে ধন্যবাদ দেই যে আমি যেভাবে চলতেছি বা যেভাবে আমি আসি তারপর ঈশ্বর আমাকে নিয়ে আসছে এবং আমার মা অনেক অসুস্থ ছিল কিছুটা সুস্থ তারপর প্রভুর কাছে প্রার্থনা চাই যেন আমার মা সুস্থ হয় এবং আমার যে বাবা নাই আমি যেন আমার মাকে দিয়ে মানে আমার বাবার যে চাহিদাটা বা যেইটা যেন সেটা পূরণ করতে পারি এবং আমি যেন মানে চাই যেন কখনো আমার মা আমার কাছ থেকে দূরে সরে না যায় যে পর্যন্ত আমি পৃথিবীতে বেঁচে আছি
En wij schrijven dan ook een brief terug. Ik hoop dat ze met haar opleiding als naaister zich een plek weet te verwerven in de maatschappij daar. En dat zij voor haarzelf en voor haar moeder kan blijven zorgen. En zo ook gewoon wat meer hoop heeft op de toekomst.
We enjoy reading about you. God may bless you, Joy. We will pray for you. Thanks for praying for us. Yours truly, sponsor family, Ben Rasselar. এটা বুঝতে যে তারা আমাকে ভালোবাসে এবং তারা চায় যেন আমি আরো বড় হই এবং তাদের যে আশা সেজন্য আমি পূর্ণ করি.
Het sponsorprogramma is een van onze oudste programma's, intussen ook het grootste programma. Het maakt een derde deel van onze inkomsten uit. Het gaat wat ons betreft niet alleen om die inkomsten, maar juist ook om de verbinding van mensen hier en mensen daar. De sponsorouder hier. En het sponsorkind daar. De tweede pijler, die ook al oud is, is het netwerk van circa 80 lokale comité's. 80 groepen van mensen die op enthousiaste wijze en op creatieve wijze het werk van woord en daad voor het voetlicht brengen. En daarbij mensen hier en daar verbinden.
Ja, woord en daad comité in het algemeen probeert middelen te verzamelen voor projecten elders in de wereld. Ja, en onze belangrijkste bron van inkomsten is natuurlijk hier onze kringloopwinkel, hè, de Snuffelhal in Nunspeet, die vrij bekend ook is inmiddels. En dat levert behoorlijke bedragen op. Ja, juist vrijwilligers hebben niet alleen tijd, maar voelen zich ook door zich als vrijwilliger in te zetten voor woorden inderdaad niet alleen zinvol bezig. Ze zien ook dat het resultaat boekt. En tegelijkertijd horen ze ook weer onderling bij een gemeenschap. En het mooie van woord en daad is dat het kerkmuren overstijgt. Dat het interkerkelijk is. En een heleboel vrijwilligers die hier werken, die voelen zich daar ook enorm door aangesproken. Bangladesh als project sprak ons comité en onze vrijwilligers ook enorm aan. De gezondheidszorg in Bangladesh was maar heel slecht georganiseerd. Het platteland was daarvan verstoken. Mensen zijn ook qua inkomsten zo enorm afhankelijk. Ze hebben maar een euro per dag tot hun beschikking, waardoor ze vervoer niet kunnen bekostigen naar verder afgelegen gezondheidsprojecten. Door gezondheidsklinieken op het platteland te organiseren, kon ook gezondheidszorg dichter bij de mensen worden gebracht. En dat motiveert ons als vrijwilligers hier enorm om ons tot en met in te zetten om daar op het platteland ook gezondheidsklinieken te realiseren.
Ik ben Manouk Zeger. Ik ben 2 jaar geleden naar Bangladesh geweest. Want de school, het Calvijn College in Kramwijken, heeft het uitwisselingsproject met woord en daad. En we kregen allemaal de kans om naar Bangladesh te gaan. En die kans kon ik niet missen. Ik heb gesolliciteerd en een brief geschreven. Dus ik kreeg te horen dat ik mee mocht. Papri is een erg spontane meid. Ik heb haar ontmoet in Bangladesh en ook in Nederland. Ze is getrouwd en ze is zwanger. Dus ze verwacht elk moment een baby.
Ik ben hier een kleine vrouw. Ik ben hier een kleine vrouw. আমার ভরণ পেশন সমস্ত খরচ নিয়ে গেছে সুতরাং আমার এই এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে 10 বছর পর বেরোনোর পিছনে তাদেরই একমাত্র হাত আছে। আমি মনে করি এটা দেশের কল্যাণের জন্য তারা করতেছে, যাতে দেশটা আরো শিক্ষিতর হার বাড়ে এবং দেশে যেন কোনো গরিব মানুষ না থাকে, যাতে তারা দেশটার নেতৃত্ব দিতে পারে। সেজন্য
Papri komt uit een erg arm gezin. Ze heeft heel de opleiding af kunnen maken. En daardoor heeft ze de mogelijkheid gekregen om met een jongen uit een beter milieu te trouwen. Ja, dat is voor haar toekomst en voor haar kinderen erg belangrijk. En zo is ze eigenlijk ontsnapt uit de armoede.
Nou, mijn familie moet die ik zien. Ik heb het niet gezien. কিন্তু আমি বিয়ের পরে আমার পড়াশোনা চালা যাচ্ছি। আমি বর্তমানে বঙ্গরত্ন কলেজে ভর্তি হইছি। ওইছি চিনিতে আর খাবো না।
De meeste vrouwen in Bangladesh worden vroeg uitgehuwelijkt en gaan trouwen en krijgen kinderen. Maar de samenleving gaat nu toch zien dat de vrouwen ook een belangrijke positie kunnen hebben. En dat zien we bij het Papri, dat ze graag een goede opleiding wil en een betere positie in de samenleving.
আমার নাম দীপা বৈরাগী, আমার বয়স 17 বছর। আমি ইলেকট্রিক্যাল মানে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং এর ইলেকট্রিক্যাল বিভাগে পড়তেছি।
সংক্ষেপে লেখা হয় এফ এবং ক্যাপাসিটরের প্যারালাল সার্কিটের বৈশিষ্ট্য 1/C2 1/C3 ক্লিয়ার।
যেহেতু দেখো অনেক লোক থাকে, সেহেতু তারা তো না খেয়ে আর থাকতে পারে না, তাদের অবশ্যই খাবার প্রয়োজন। আর যার সেজন্যই বাবার এই জায়গা রান্নার কাজ করে। যেহেতু আমার বাবা একজন মানে রান্না করে, তা আমি সেটার আর কি ইনা দিই। আর আমি যাতে মানে ভবিষ্যতে ভালো কিছু করার জন্য, নিজেরা সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমি এটা পছন্দ করছি। স্যার বর্তমানে তো মানে এইটা অনেক চাহিদা বর্তমানে চাহিদা, আর আমার বাবার ইচ্ছা যে আমি ইঞ্জিনিয়ার হব, যার কারণে আমি আমার বাবার ইচ্ছাটাকে আমি প্রাধান্য দিছি।
আমি উজ্জ্বল মণ্ডল, আমি মোটরসাইকেল চালাই। আমি সিএসএস থেকে এটা শিখছি, অটোমোবাইল ট্রেডার্স থেকে। আমাদের ট্রেডের সুমন স্যার ছিলেন, উনি আমাদের সবাইকে সুশিক্ষিতভাবে নিজের হাতেই প্র্যাকটিক্যালের মাধ্যমে সব কিছু শিখিয়েছেন। এবং আমাদের অন্য অন্য যে স্যারেরা আছে, ওনারা অন্য সাইডে মোটামুটি অন্যদিকে যেগুলো সেগুলো অন্য স্যারেরা শিখাইছেন, আর প্র্যাকটিক্যাল যেগুলো সেগুলো আমাদের সমান স্যারই শিখাইছেন। আমার ছোটোবেলা থেকেই ইচ্ছা ছিল যে আমি একজন মোটর মেকানিক হব, আমি এর কাজগুলো শিখব, নিজে করব। এবং সেইভাবেই সিএসএস থেকে এটার ট্রেনিং নিয়ে আমি এখন বাড়িতে আছি। ভবিষ্যতে আমি একটা গ্যারেজ করব, ওয়ার্কশপ দিব, সেখানে দুই থেকে তিনজন কর্মচারী রাখবো এবং তাদের সেখানে কাজ করাবো, এবং আমি নিজেও করব, এবং ভবিষ্যতে নিজেরও একটা গাড়ি থাকবে, নিজেও সেটা ব্যবহার করব।
Onderwijs is wat ons betreft het belangrijkste programma wat wij hebben, ook 1/3 van het totaal. Omdat we geloven dat onderwijs kinderen helpt om uit de armoede waarin ze opgegroeid zijn te ontsnappen. Dat vraagt wel dat onderwijs aansluit op de vraag in de omgeving, op de vraag ook in de markt. En dat vraagt van onze partners ondernemerschap, omdat ze moeten begrijpen wat er in de markt leeft en wat de kinderen nodig hebben om in de markt ook een nieuwe toekomst op te bouwen.
Voilà, this is the CSS fishery project. We cultivate here different kind of local fishes and sell them to the market, and that is a kind of our economic development project for that contribute to the organization, and the organization serve it to the suffering community.
wij waren al 5 jaar lid van het ondernemersplatform voordat we onze eerste reis gingen maken, 2006, naar Bangladesh. En dan zie je daadwerkelijk wat er gebeurt, hoe het gebeurt. En dat geeft gewoon erg veel vertrouwen. Dat is ook het heel positieve binnen woord en daad, dat je dan met eigen ogen kunt zien wat er gebeurt. Je geeft geld. Je bent betrokken bij het businessplatform. En dan geef je geld in het vertrouwen dat het goed besteed wordt.
The concept is that if someone is given a small loan, then they will be enabled for the next time to take the more bigger amount. And day by day, they will be able to scale up their business and other entrepreneurship so they can be more impactful in their life and also even in the society.
ভালো ভালো পরিবর্তন এসে মেয়েদের স্কুলে পড়াতে পারতেছি এখন আমি ভালোভাবে চলতে পারতেছি পাঁচজনের সাথে মিলতে পারতেছি আমার পরিবেশ ভালো আছে সেই তো এটাই ভালো এইভাবেই তো জীবন যাওয়ার ভালোভাবে করছে আগে যেভাবে চালা এসে ভালোভাবে এখন জীবন লাভ করতেছি জীবন চালাচ্ছে এই সংসার
Als ondernemer zie je dat er zoveel mogelijkheden liggen om te helpen een aantal mensen of een heleboel mensen op een hoger niveau, op een hoger plan te krijgen. En niet alleen mannen, maar vooral ook de vrouwen daar. Dat is heel sterk, dat leeft daar heel sterk, dat de vrouwen ondergeschikt zijn aan de mannen. En heb je dan ondernemende vrouwen, en die hebben de best daar de nodige ontmoet, die krijgen met een klein zakje geld de mogelijkheid om wat te beginnen. Iedere week keurig netjes wat rente en aflossing te betalen. Na een jaar hebben ze afgelost. En als de onderneming gegroeid is, dan krijgen ze daarna nog meer mogelijkheden, financiële mogelijkheden, om op een hoger niveau hun bedrijfje uit te bouwen. En af en toe gaat er wel eens wat mis, maar het heeft me ook gefrappeerd dat er 90-95% van de gelden terugkwam.
এটা নিয়ে আমি আরো উপরে উঠতে চাই ভবিষ্যতে যাতে আমার আরো লাভ আমি বেশি দোকান নিতে পারি বাজারে সেই ব্যবস্থা করতে চাই সেটা আরো চালান বাড়াইয়ে আরো একটা একটা দোকান বসাইতে চাই আমার কারখানা ভিতরে থাকবে দোকান স্টার রোডের সাইডে থাকবে এইভাবে আমি এইভাবে বড় হইতে চাই এইভাবে
Ik was één ding vergeten te zeggen. Van heel dat land is ongeveer 1% christen. Veel hindoes, veel islam en bijna geen christenen. En als CSS, de Christian Service Society, de christelijke normen en waarden uitdraagt en zo daar neerlegt, dan is dat een groot goed en de mensen weten het ook te waarderen. Heel kort. Dan gaan we over naar het tweede gedeelte, dat zijn de foto's. En die foto's heeft Anneke gemaakt en die zal daar af en toe een toelichting bij geven. En dat is wat meer persoonlijk. Even voor de duidelijkheid, er zitten wat foto's bij van de race van 2007. Dus als wij er een klein beetje jonger uitzien, dan heeft het daarmee te maken. En daarna komen er een heleboel foto's van onze laatste reis. We zitten met één probleem. Ik heb begrepen dat we tot 4:45, 5:10 ongeveer de tijd hebben. Dus we zullen of snel moeten praten of snel door moeten gaan. Mochten er vragen zijn, kom rustig even tussendoor of roep wat. Helemaal geen probleem. Maar het zijn gewoon 90 foto's, dus we proberen wat te laten zien. En Anneke, vertel wat. En aan het eind zal ik nog even iets vertellen over de huizenbouw, maar dat komt daarna even een paar minuten.
Zo, onze reis naar Bangladesh. We kunnen er heel veel van vertellen. Misschien kunnen we erover blijven vertellen. Want het maakt altijd ontzettend veel indruk als we naar die landen toe gaan. We zijn inmiddels in diverse landen geweest. Maar wat Teus al zei, Bangladesh was onze eerste reis. En misschien doordat het de eerste reis was, wilden we toch graag daar weer naartoe. Zoals jullie misschien ook al gezien hebben op de film. Die mensen die zijn altijd vrolijk. Je ziet daar nooit iemand somber of negatief. Ook al hebben ze niet eens eten, ze zullen altijd lachen. Ze hebben altijd een tijd voor je en tijd voor een grapje. En dat is met de kinderen ook zo. Die hoor je verder niet. Ze hebben geen speelgoed, ze hebben geen telefoon. En wat dan ook zo is, ze hebben ook geen computers of iets waar ze naar kijken. Dus ze spelen met een knikker of met een ballon. En ze hebben lol met elkaar. En dat is het verschil hier. En daar ga ik je verder ook nog wel eens wat van vertellen. Dit is de groep waar we mee gingen. Dat zijn 4 stel ondernemers en de rest zijn mensen van woord en daad. Links voor, dat zal ik nog even bijvermelden, die hier op ter hurke zit. Dat is Wilma van der Meij, die is getrouwd met de zoon van dominee van der Meij. En verder zijn het... En dan in het midden, achter, zie je iemand staan. Dat is Gert-Jan But, vroeger ook uit onze gemeente, een zoon van Helene en Gert. Die maakte foto's. Deze heb ik zelf gemaakt allemaal, maar die had eigenlijk, was meegegaan om foto's te maken. Dat is dus van 7 jaar geleden. Toen kwamen we daar aan bij de school. En dat is onvoorstelbaar. Als je daar komt, dan gaan de poorten open, dan word je verwelkomd. Dan hebben ze voor allemaal een kopje staan wat ze daar helemaal niet gewend zijn. Want ze drinken daar geen koffie. Maar komen de Nederlanders, dan vragen ze niet, wil je koffie, maar die moeten koffie. Dus een pot Nescafé, suiker, water en een beetje onduidelijke melk. En dan heb je toch een bakkie. Anders als in Burkina Faso, want daar zijn we ook 2 keer geweest. Daar vergeten ze altijd dat je wat wil. Zelfs water. Nou, dan kom je daar op dat schoolplein en dan zie je dit. Dan hebben ze allemaal net een bordje rijst gehad voor tussen de middag. En dan, dan staan ze daar zo uit de hand te eten. Messen, lepels of vorken gebruiken ze daar dus nooit. Zo wordt het eten klaargemaakt in de school. De mensen zitten allemaal op de grond, grote hoeveelheden en nou ja, gezellig. Dit is de slaapkamer van de meiden. Dat ziet er hier allemaal heel netjes uit. Wij kwamen daar, al die bedjes netjes opgemaakt. Alles keurig, geen rommel. Want dit is ook het enige wat de kinderen hebben. Ze hebben verder niks. Ze hebben geen kast, ze hebben geen kamer. Zo leven ze. En het is zo, die kinderen zijn daar vanaf de, zeg maar rond de 5e, 6e jaar. Boven hun slaapt ook altijd een meisje van 1 jaar of 10. Die zorgt voor het meisje van 6 daaronder. Die heeft die onder haar hoede. Dus er zit altijd een kleinere en een grotere daarboven dat alles goed gaat. En ze zijn allemaal heel blij dat ze daar zijn. Toen zaten we in de bus daar naartoe. En toen zei de leider van... Toen zei de leider van Woord en Daad, we hebben nog 25 kinderen in het programma en die hebben nog geen sponsor. Nou doe je dat als bedrijf, dat noemen ze Company Kids, doe je er 5 tegelijk, anders kan het niet. En die kinderen kunnen anders niet naar die school, want er is geen cent. Dus dan vragen ze, nou dat was zo leuk in die bus, we waren met ondernemers en binnen 2 minuten waren er 25 kinderen vertrokken. En daar hebben wij dus onze kinderen gekregen, onze adoptiekinderen. En die kunnen dus nu naar school totdat ze helemaal volwassen zijn. Dan laat ik straks de foto zien zoals er 3 van hen, de 3 oudste nu zijn. Want de 2 anderen zijn uit het programma gehaald. Want ze hebben toen bedacht, nou misschien kunnen de kinderen nu wel in haar eigen omgeving naar school. Dat hebben ze geprobeerd. En wat gebeurde er? De ouders hadden ze allemaal netjes naar huis gehaald. Je kan hier wel koeienwachter wezen en daar wel wat. En de kinderen gingen weer niet naar school. Maar toen zijn ze weer teruggekomen, maar diverse ouders wilden niet meer dat de kinderen teruggingen. Dus toen hebben we 2 nieuwe erbij gekregen.
Welke bouwmarkt kom je tegen in Bangladesh? Die weet dat nooit.
Nou, zo staan ze je dan een andere volgende school, zo staan ze je op te wachten. Ja, het is zo beschamend. We hebben het nu weer meegemaakt. De ondernemers, de tranen lopen uit je ogen. Ze beginnen te zingen, dan staan er 100 kinderen op je wachten. Dan krijg je zo'n oranje slinger krijg je om. En dan mag je mee. En dan gaat het feest beginnen. Allemaal een groot bord gemaakt. En dit meisje, en bij Teus, een ander meisje, heeft de hele dag verder op ons schoot gezeten, om je hals gehangen. En toen ze naar bed moest 's avonds, heeft ze zo gehuild. Je zou ze meenemen. Want ze krijgen hier aandacht en liefde, maar nooit persoonlijk. Want met 800 kinderen, ze zorgen wel goed. En ze zien er best uit. En ze krijgen de eten op de tijd. Maar ze missen de persoonlijke liefde. En dat merk je als je komt. Dat is was nu weer. Ze zit op je schoot, soms met drie tegelijk. Nou, weer zo'n etensfestijn. Dat is ook altijd heel leuk om mee te maken. Ze zitten op en in elkaar. Het is de doodstil. Het zijn 800 kinderen. Ik heb vaak, heb ik dat gezegd, hoe dat mogelijk is. Ze gaan van de kleinste af in rijtjes naar de uitgiftebalie. Ze nemen de bordje mee, ze gaan zitten en ze gaan eten. En je hoort niks. Nooit geen ellebogenwerk, geen geruzie, niks. Dit meisje kreeg ook een opleiding tot naaister. Dat is ook allemaal nog van 7 jaar geleden, op een Singer-trapmachine. Nou, zo wassen de mensen zich daar. Altijd in het water, met haar kleren aan, heb ik nou de laatste keer gehoord. Ze kleden zich nooit uit. En dit is zo'n grote wasbeurt. Lekker water, hè? Toen zijn we naar het ziekenhuis gegaan. Dat is een heel mooi ziekenhuis. En daar worden vooral mensen met oogproblemen ook geholpen. Dat is daarin gespecialiseerd. Dat is ook door woord en daad met de CSS, je ziet het erboven staan, is dat allemaal, gaat dat samen. Die organisatie, daar werken ze dus mee samen. Alles wat gedaan wordt, wordt in samenwerking met CSS gedaan. Nou, dat zijn de bedden. Zo lig je daar. Niks, geen beweegbare gedeelten, geen dekens, een oud dingetje wat je meebrengt, daar kan je onder. Ogen druppelen. En dat was ook zo leuk. Wij als mensen mochten gewoon even een groene jas aan doen bij, op de operatiekamer, bij de operatie zijn. Kom maar binnen en kijk maar. Nou, dat is ook wel leuk. Dit is de kraamkamer. Die was best wel ruim en groot. En dit is de verloskamer. Je hebt toegenomen voor mijn dochter. Dan kan je zien hoe ze welke bedden dat ze daar gebruiken. Moet je aan het wieltje draaien, een beetje omhoog wel. En verder is alles spijkerhard. En dat is de verpleegster. Nou, hier zit vrouwtje te wassen. Dat heb je daarnet ook kunnen zien. Ze slaan dus die kleren op die steen steeds. En dan nog een spoelen in het water. Nou, dan is het klaar. En thuis leggen ze het op het terrein of op het gras. Of ze hangen het over een prikkeldraadje. Wij snappen daar niks van. Dit is ook een foto van 7 jaar geleden. Die mensen, vooral die vrouwen, die kregen toen een microkredietje. Dat kwam neer op €50 voor een krediet. Moeten ze iedere week €1 plus rente afbetalen. Dat gaan de mensen van de CSS ophalen bij die mensen. En dan kunnen ze een bedrijfje beginnen. Deze maakt, hoe heette die dingen thuis? Zij hebben daar natuurlijk geen wc's. En dan maak je zo'n ring en dan, daar gaat dat dan in de grond. En daar kreeg je zo'n gaatje op. En daar kunnen ze dan de behoefte doen. Daar was een vrouw, die was bedelares geweest. Die heeft dat opgezet en die had 9 vrouwen in dienst. En die hadden allemaal heel de dag te werk eraan. De een stond met een gietertje die dingen nat te gieten. En de ander die deed het glad strijken. En ze was zo trots op haar werk. Maar het ging ook ontzettend goed. En door haar hebben nu ook nog 9 andere vrouwen werk. Deze die had een naaibedrijfje. Kijk, je moet natuurlijk niet naar de ruimte kijken. Want ja, hoeveel vierkante meter? Het is geen 2 vierkante meter. Zitten ze de hele dag te naaien. De naaister op de naaimachine. En zij met de afwerking met de hand. Maar ze hebben werk. En hier ook. Vlechten. En dan gaan ze dan weer andere dingen van maken. Dit zijn allemaal mensen met een microkrediet. Deze bakte stapels, een soort pannenkoeken, maar dat wordt daar gegeten en die verkocht ze ook. Nou, en dan is het nog een groot probleem daar met het water. De mensen hebben geen schoon drinkwater en nu hebben ze daar waterzuiveringsinstallatie ook van de organisatie. En dan gaan ze 1 keer per dag gaan ze naar de zuivering toe en dan wachten ze allemaal netjes op de beurt en kunnen ze de kannen en de vaten vullen. Ja, dat zit anders in elkaar als bij ons. Alles vraagt daar tijd. Kijk, en dat vinden kinderen leuk. Als je een eindje film dan terugkijkt. Daar zijn ze altijd voor in. Nou, dit is van dit jaar. Of tenminste van de afgelopen bezoek. Daar zijn we ook eerst naar de school gegaan waar onze sponsorkinderen waren. Daar heb ik ja, wel 100 foto's van. Ik heb er een paar uitgehaald. Dit is het. Ze hadden allemaal nieuwe kleren gekregen. Het was feest. Er kwamen ondernemers. En ja, dan wordt er zo'n groot programma voor je uitgevoerd. Zingen en van alles en nog wat wordt er dan gedaan. En toen hebben wij dus ook de cadeautjes. Een van de ondernemers had voor alle kinderen een schriftje met een pen en nog wat stickers ingepakt. Allemaal in cellofaan voor al die kinderen. En dat hebben ze allemaal gekregen. Nou, ik heb me zo in zitten denken. Als je dan bijvoorbeeld 12 of 14 bent en je krijgt dan zo'n schriftje. Ze zou bij ons op school zou ze onder de tafel gooien en zeggen, wat is dit nou? En dan zijn ze allemaal even blij. Ze maken een buiginkje en ze nemen het in ontvangst. Ook waren ze weer heerlijk aan het eten. Hier heb je het, de pakjes. En je moet zien, ze zitten uren zo, ook in de kerk, dat hebben we meegemaakt. Tegen elkaar, haast op elkaar. En ze zitten daar. En ze blijven er ook zitten. Ze lopen niet van zijn plek en ze zitten niet vervelend te doen. Je hoort niemand. En hier heb je onze kinderen nu. De linkse die heeft al een vervolgopleiding. En die naast mij aan de andere kant staat, ja, ook heel trots. Ze hebben een cadeautje gehad. En ja, ze vonden dit allemaal wel een klein beetje ja, moeilijk om zo daar met je te staan. En toen kwamen we later buiten. En daar stonden ze op ons te wachten. En ze vallen je om je hals. Het was zo leuk. Maar hier waren ze een beetje verlegen. Maar het is leuk om die groei daar te zien. Nou, en toen kwam ik buiten en toen zei die juffrouw, want ze zei, zal me eens even wat doen. Zomaar eens even een wandelingetje maken. Zo zien de straten daar eruit. Vies, vuil, ja, rommelig. Wat moet je er allemaal van zeggen? En huizen, wat zijn het? Wij vinden dit geen huizen, maar zo leeft men daar. Hier gaan we het ziekenhuis. Ziekenhuisje in een van de dorpen. Daar zijn diverse kleine kliniekjes opgericht. Vooral voor de mensen die zwanger zijn. En voor die ja, in ieder geval een baby verwachten. En dan krijgen ze voorlichting over voeding. Ze worden gewogen. Maar de kinderen blijven dan ook in het programma. Ze krijgen dan een lijstje. Dat zag je op de film. Die hebben die vrouwen bij zich. Die moeten ze bewaren. Een kaart en er wordt een gewicht. En alles wordt daar bijgeschreven. En dat is heel, heel erg belangrijk. Omdat de mensen niet goed weten hoe ze de kinderen moeten voeden. Ze krijgen geen vitaminen en nou wordt ze daar geleerd dat je met groenten veel kan doen, dat je met vruchten veel kan doen. En nou, dat is zomaar een heel klein kliniekje wat ontzettend goed is. Hier heb je het ziekenhuis waar dus ook de vrouwen liggen. Er liggen ook nog een paar andere tussen die dus niet bevallen zijn. De vrouwen zitten meestal niet op het bed, meestal op de grond. Deze is pas geboren, 3 dagen oud was de kindje. Deze was heel trots, maar die mochten de mannen niet veel fotograferen, want daar zijn ze soms heel bang voor mannen. Dus ik zei, mag ik het dan? Ja, ik mocht het wel. Nou, ze weer op een andere school. Daar hebben de meisjes weer een hele opvoering gehouden. Zal ik even doordoen. Nou, zo wordt dat eten dus uitgedeeld. Dan lopen ze langs een luikje en daar staan die grote pannen. En ieder krijgt zijn schepje. Je krijgt nooit meer of minder. Je mag niet opnieuw. Wat je hebt, dat heb je. Kijk, leuk hè? En ze genieten allemaal zo lekker met die handjes erin. En dan gaan ze allemaal naar afloop. Lopen ze naar buiten. Gaan ze naar de kraan, ook van tevoren. Een kraan, een bak. En dan wassen ze allemaal de handen. Ja, ook voor het eten. Om de beurt, netjes in een rijtje. En s'avonds toen mochten we naar de kamers toe. En dat is het grootste feest wat er is. Dan gaan ze, dan zijn ze echt helemaal dol. Dat is dan om 9 uur s'avonds. Dat is ook zoiets. Ik vroeg, hoe laat gaan die kinderen allemaal naar bed? Die gaan allemaal 10 uur naar bed en die komen er allemaal 6 uur uit. Ongeacht de leeftijd. Dat is gewoon discipline. Ze zegt, je kan ze niet eerder naar bed doen, want er zijn ouder en jongeren tussen. En, maar ja, als je dan komt, dan willen ze allemaal je beet pakken. Kijk, ene groepje zat te borduren. Dat is dus allemaal na school. Kijk, maar ze doen allemaal wat. En deze die wilde met thuis per se op de foto, want dat zijn de grote, dat zie je wel. Die beginnen gelijk altijd met een man aan te leggen. En hier zitten ze allemaal bijbelstudie te doen. Even kijken, dat doen ze ook. Daar hebben ze ook opdrachten en allemaal. Maar hier zitten ze allemaal met de Bijbel en met boeken die daarbij behoren. Het is een school van de CSS, dat is dus christelijk. Maar iedereen mag erop. Ze moeten zich dus houden aan de normen. En wat gevraagd wordt, dat wordt christelijk. Dat wordt iedere ochtend een ochtendopening. Dat wordt uit de Bijbel verteld, dat wordt gelezen. Maar ze weigeren niemand. Want er is maar 1% christen. En dan, ja, wat bereik je dan? En wij hebben 7 jaar geleden gehoord, door het voorbeeld wat de christenen geven daar. Eerlijkheid. Iedereen is hetzelfde. Je wordt niet uitgebuit. Zijn er veel mensen tot de overtuiging gekomen dat goed is. En dit gaat heel goed. Dit is ook zo leuk. Je vindt overal waar je komt, daar komt niemand in de klas met schoenen. En wij hebben de geboden erg overtreden, want we hadden er geen erg in. We liepen gewoon met schoenen naar binnen, maar dat blijkt je helemaal niet te mogen doen. Waar je ook bent, de schoenen gaan buiten de deur uit. Dus zou wel wat voor ons wezen. Hè? Als je komt, staan ze te wachten. Een prachtig boeketje bloemen. Ja, wat je ermee moet, die gaan in de beurs al dood natuurlijk met die hitte. Maar het is goed bedoeld. Kijk. Ze willen allemaal met je op de foto. Nou, zo zien de klassen eruit. Deze klassen zijn mooi. Vergeleken bij andere scholen in Bangladesh. Dit ziet er allemaal netjes uit. Kijk, voor onze begrippen zit zo'n klas heel erg vol en zitten ze op elkaar. Maar we hebben wel veel en veel erger gezien. Buiten staan. Zeg, wat doen die daar nou allemaal op dat terrein 's ochtends? Nou, dat zijn moeders. En die staan dan daar de hele ochtend. Want die brengen de kinderen naar school. En als er dan een pauze is en als er soms iets niet goed gaat, die houden toezicht. Nou, ik kan me haast niet voorstellen dat er wat gebeurt. Maar die staan daar gewoon de hele ochtend. Nou, dat is de technische school. Dus dat is vervolgsonderwijs. Dat is ook een hele mooie grote school. En dat is de directrice. Met deze directrice heb ik een uur gelopen. En daar hebben we... Ja, wat ik daar allemaal van gehoord heb, dat is echt iemand... Dat kan je niet snappen dat die over zo'n school gaat. Ik vroeg, hebben ze hier geen last van ruzie, ADHD, weet je waar je bij ons allemaal... En toen zei ze, ja, wat is dat dan? Ik zei, ja, dat weet je dan hier niet natuurlijk, ADHD. Maar ze zei, nee. Ze zei, maar onze kinderen krijgen geen prikkels van buitenaf. Die kinderen die komen op school en die gehoorzamen. Als wij zeggen zitten, dan zitten ze. Ja, hoe dat allemaal kan. We hebben het er lang en breed over gehad. Maar zij denkt zelf ook, omdat zij wel wat verder gekeken heeft, dat het komt inderdaad door alles wat onze kinderen van buitenaf krijgen. Dat alles wat ze binnenkrijgen, dat moet verwerkt worden. Ze krijgen al geen snoep. Nou, daar zitten dus geen ezen en geen dingen in die die kinderen druk maken. Dat is er ook niet. Ze krijgen er gewoon een rijstje en misschien nog eens een beetje brood. Dat moet je nog maar afwachten. Maar ze zei ook echt, het is echt waar, wij hebben nooit geen moeilijke kinderen. Welke taal? Ze spreken het gewoon het Bengaals, wij verstaan daar niks van. En daarnet hoorde je wat Engels, maar dat gaat heel, heel moeizaam. En sommige kinderen kunnen al een klein beetje Engels, maar meestal niet. Ja, met een tolk, Engels. Die mevrouw spreekt dan Engels, ja. Dat, maar met dat Engels kunnen wij wel gewoon overweg, ja.
Wie heeft die school gebouwd die we net zagen?
Woordendaad met CSS. Dus met van de opbrengsten van Woordendaad, zou ik maar zeggen.
Dus Woordendaad heeft die technische school daar gebouwd?
Ja, tenminste gebouwd. Het is daar gebouwd. Financierd.
Daar vanuit de bouwkundige afdeling wordt die ding ook gebouwd, ja.
Ja. Ja, in feite van de organisaties natuurlijk, van de CSS. Hoeveel mensen heeft CSS in dienst dus?
Toen wij in 2007 waren, hadden ze 1800 mensen in dienst. En nu komen maar 3000 mensen die bij CSS werken. Dus in het onderwijs, met de kinderen bezig zijn, maar ook de geld ophalen van die microkredieten en de administratie erbij. Prachtig.
Ja. Dat is de houtbewerking. Ja, het gaat allemaal anders als bij ons. Alles zit op de grond en af en toe vreselijk gevaarlijk. Arbo hebben ze daar niet. Dat rommel maar wat. Kijk, naailes. Oh, ze vinden het allemaal prachtig om het te laten zien. Dat vinden ze zo leuk. Kijk, hier zijn we wat, zomaar een beeldje langs de weg. Mensen die zich even wassen en ook mensen die aan vissen zijn. Prachtige palmboom. Een visser. Ja, het zijn net beeldjes van vroeger, hè, van heel oud. Maar dat is daar heel normaal. Dit is je schuitje en daar verdien je je geld mee. Kijk, hier zie je nog wat van die visserij, wat we ook op die film zagen. Daar zijn we ook geweest. Dat zijn allemaal vijvers. Die zitten allemaal vol met kweekvissen. En die worden zo met de netten uitgesleept. Kijk, dan, we moesten een weggetje gaan waar we eigenlijk met de busje niet door konden. Dus wij moesten uit die bus. En die bus die moest dan maar alleen proberen om een beetje over alle hobbels en gaten heen te komen. En dan loop je daar en ineens zie je verderop, ergens in een verscholen dorpje, zie je drie kinderen aankomen rennen, want of dat ze truiken. En zij hadden wel een paar kleinigheidjes en een ballon. Maar die moeders, die vertrouwen het niet. Die komen daar van achteraan, komen die aanlopen. Van, wacht, wat gaan jullie met onze kinderen doen? Nou, dat is het vervoer daar. Dat is een trotse man, want hij heeft echt een buitengewoon beste fiets. Daar kan je alles op vervoeren. Werkelijk alles. Nou, dit kan je ook zo vervoeren, zie je het? Nou, dat is niet voor te stellen wat daarop ligt. Hij loopt hoor, want hij kan er niet meer op fietsen zo. En zwaar soms, niet te geloven. Nou, dat hebben we daarnet gezien. Hoe ze die stenen laden en dan over dat plankje weg. Ja, het is onvoorstelbaar. Nou, wat hebben we toen gedaan? Teus die vertelde net over die overstromingen. Dat is in dat gebied enorm geweest. En daar gaat Woordendaad op het moment heel erg voor om daar nieuwe huizen te bouwen. Huisjes. In ieder geval huisjes die een betonnen ondervoet hebben. Die niet, dat is die andere zomaar van dat rieten spul wat gelijk als die overstromingen en de wind komt wegspoelt. Want sommige mensen hebben maar een jaar een huis of een half jaar een huis, spoelt altijd weg. En daar gaan ze zich nu voor inzetten. En nu is daar iemand uit België, is voor dat project. En die heeft gezegd, ik ga daar eens wat Nederlandse fietsen neerzetten voor de belangstellenden. Dan gaan we in die dorpjes kijken, want dan kom je absoluut anders niet in die dorpjes. Je kan daar niet met een auto binnenkomen, want je moet door allerlei, ja, wat zouden wij noemen, paadjes, moet je daarin. Dus toen zijn we gaan fietsen. En het grootste gedeelte heeft 35 kilometer die dag gefietst. En dat is alleen maar fietsen betekent daar kijken waar je rijdt. Dat je door een gat gaat of over een hobbel of dat je er niet kan rijden, dat is fietsen. Maar het was wel heel erg leuk.
We zijn op
project bekeken. Die 35 kilometer hebben we gedaan met temperaturen tussen de 2 en de 35 graden. Want dat is er in de middag zo. Dus het was wel een beetje zweten. Hard werken die aan.
Kijk, en hier heb je nu een schooltje dat niet van CSS is. Die hebben ook wel, die zullen ook wel ergens van bestaan. Maar hoe hier zie je wat een verschil dat het is. Een oud schooltje, ze zitten op en in elkaar gebracht. Alles is vies. En de kinderen hebben eigenlijk geen meter om te zitten. Maar je komt binnen en ze gaan allemaal staan. Nou, en op die schooltjes, daar is ook hongerrecht. En daar krijgen de kinderen iedere dag een pakje. Dat mogen ze 's ochtends uitpakken. Dat moesten wij nou doen. Die pakjes zitten allemaal in die dozen daar. En dit lijkt nou gevaarlijk, maar we hebben veel gevaarlijke dingen gezien. Dan zitten ze rustig met z'n 20 op een vrachtwagen die al volgeladen is. Maar dat gaat allemaal. En dan mochten wij die pakjes uitpakken. Dan hebben ze allemaal een bakje bij zich. En dan zit een soort kaakjes, zouden wij zeggen, zit daarin. En dat is voldoende voedingsstof voor die kinderen. En die moeten ze dan verplicht op school opeten, want die mogen ze niet meer naar huis nemen. Want anders dan krijgen zij weer niet voldoende. Ja. Nou, dit is een project vrouwen die dus allemaal een krediet gekregen hebben. Die mochten allemaal wat vertellen. En ja, dat hebben ze vol vuur gedaan. En hier heb je ook een voorbeeld van een huisje dat gebouwd is. Wij kunnen die niet fotograferen haast. Want die huisjes staan naast de oude huisjes. En je kan geen afstand nemen, want hier is het dan nog wat. Want je kan niet naar achter om het huisje op de foto te nemen. Dus we hebben maar een paar dingen van binnen genomen. Nou, dan gaan we naar binnen. Ja, ze is fantastisch, want die vrouw was zo trots. Want dit is haar huis van binnen. Ze zit op haar bed, want dat is altijd de bank en de bed. Dat is de keuken en alles wat, ja, wat ze nodig heeft. En het is van baksteen.
Je moet je voorstellen dat ze woonde in een hutje of een huisje. Ja, je mag geen huisje noemen. Wat een stuk minder is als bij jullie een stuurtje waar de fiets in staan. Of als je een hof hebt, dan heb je ook nog een hofje. Dat is 10 keer zo mooi als het huisje wat ze hebben. En als er in Nederland een actie op gang gekomen, jaren 6 of 8 geleden, om voor die mensen financiering te regelen, kost het 1500 euro om zijn huis te bouwen. En dat krijgen ze dan als financiering, als voorschot, dat moeten ze dan in zijn zin terugbetalen. Maar die huisjes zien er dan zo uit, en wij zouden zeggen, ja, stuur het voor mij ze terug. Want hun is dit echt een huis.
Voor hun is dit, hier zijn ze ontzettend trots op. Nou, dan gaan we verder op de fiets. En dan komen we bij het volgende project. En ik zag daar op de grond wat liggen. Ik dacht, wat is dat nou? We zijn ze nou tot druk bezig? En toen kwamen ze al naar ons toe. We kregen wat in onze hand geduwd. Opeten. Helemaal altijd een beetje voorzichtig wezen, want het komt uit het water. Maar goed, ze zei, dat kan wel, dat is geschild. En dat smaakt hetzelfde als appels. Dat was heel bijzonder. Hier groeit het onder het water. En watervruchten, hier hebben ze. En ze smaken echt heel lekker. En dan moet je zien hoe ze dat deden. Ik zal nog even dit aan gang zetten. Met dit water wordt het gewas. Schoon. En dan wordt ze afgewogen in zakjes gedaan en verkocht. Zwaar werk. Nou, we komen weer bij een huisje, een nieuwe. En dit zijn hele trotse mensen, want die hebben een groot huis. Die hebben 2 kamers. Dus dat is echt heel bijzonder. Die mensen hebben zich echt helemaal opgewerkt. 3 dochters die al wat verdienen. Dus die voelen zich al een hele piet, om zo te zeggen. Nou, dit was een. Nou, dat was hun oude huisje. Zo zag dat eruit. Dat stond er nog. Deze mensen kijken heel belangstellend toe van wat zijn ze aan het doen. Dit zijn puur ook mensen die het niet goed hebben. Je ziet het aan het jongetje, je ziet het aan het oude vrouwtje. Die zijn zo mager. Dat zijn mensen die echt niks hebben. Nou, hier heb je de trotse mevrouw van een volgend huis. Dat ziet er heel indrukwekkend uit met al die dingetjes van boven. Maar die heeft ook twee, zelfs drie kamertjes. En vooraan, wat je daar rechts ziet, dat is opa zijn verblijf. Dus het gezin zit er. En vooraan in de voorportaal, daar, dat is opa zijn huis. De heer vrouwen die toekijkt. Heel nieuwsgierig, je bent nooit alleen. Nou, dat is dus die vrouw die ook weer zo trots is op haar huis. En ze heeft een zoon en die wil graag gaan leren. Maar die hebben geen plekje voor zichzelf. Ze kunnen nog geen boek neerleggen in zo'n oud hutje. En nou hebben ze het zo gemaakt. Kijk, de mannen die zijn nieuwsgierig hoe de dak in elkaar zit. Want Teus met de andere ondernemer hebben zich daarvoor ingezet om die bouw wat, ja, om te praten over die bouw, hoe dat allemaal beter kan. Kijk, ja, zij heeft werkelijk een pronkstuk van een kamer, want ze heeft zelfs een kast. Kijk, en die jongen, die zit wel in de keuken, maar die heeft wel een eigen bed. Dus hij vertelde ook, hij wil ook doorstuderen en heeft zijn boeken daar op tafeltje. En hij vertelde ook, ik heb nu rust, ik kan nou in mijn eentje poosje zitten leren. Wij kunnen ons daar niks bij voorstellen. Dat is de nieuwe keuken. Ja. En dat is de wc, dat is verplicht. Gat in de vloer, een hokje apart. Wat met een assortiment gordijntje dichtgeschoven kan worden. Daar moeten wij het ook mee doen hoor, als we daar zijn. Echt, ja, daar moet je echt in. En dan is dit keurig schoon. Dat zijn de rijstvelden waar je doorheen komt. Het is een mooi gezicht in de tijd dat de rijst nog geoogst moet worden. Nou, dat zijn die kindertjes op de voorkant. We kwamen langs en ze vlogen vanaf het land gauw dat bootje in om ons beter te zien. En nu hadden een paar van ons hadden nog ballonnen. En die blazen ze op en die gooien ze in het water. Dan moet je dan kijken hoor. Ze sprongen erin en dat was hup. erin. Nou, dat is ook zo leuk. Moet je naar dat kind kijken. Oh, dat voorhoofd, dat zijn de Hindoes. Die oogjes helemaal zwart gemaakt. Die onder die oogjes hebben zwart gemaakt. En die man, die wou er helemaal trots. Kijk eens naar mijn dochter, zei hij. Ik zei, nou, kom, ik zal ze op de foto zetten. Maar dat is allemaal bijgeloof, dit. Ook die steppen op die vrouw in haar hoofd, dat is allemaal bijgeloof. Nou, toen hebben we nog een uitstapje gehad. We zijn gaan varen. En nou, je ziet wat voor boot dat we hebben. Rondvaartboot, zo gezegd. Allemaal, ja, je moest echt lachen. Nou, zo zijn de vrouwen daar aan vissen. Maar dat is een gebied waar de tijgers zijn. Dat is levensgevaarlijk. 50 Bengaalse tijgers. 50 mensen op een jaar worden gegrepen door een tijger. Daar. Die vissersmensen die zijn daar aan vissen. En dan komt die tijger heeft honger en die grijpt ze. Ze zijn allemaal doodsbang van de tijger. Daarom hadden wij ook koppels. Oh, daar zijn ze ook nog met een fietsje aan het stenen laten. Want dan konden ze nergens anders mee bij. Dus dan doe je dat ook zo. Ik had er nog een. Dat was een meneer met een geweer. Wat Teus zei van het jaar, weet ik wanneer. Die beveiligde dus onze boot.
Een oud-Puritaan en de verschijnen toch weer in 1949 toen de Engelsen de baas waren in Bangladesh.
Dat is Maar deze bewaakte ons dus. Daar moesten we het van hebben als er wat gebeurde. Nou, zo zie je in de verte zie je al die visserscheepjes liggen. Visnetten uit. Het was toen een hele wazige dag. Heel vreemd was het. Raar licht. Nou, dat is een gewoon straatbeeld. Alleen rijden er dan nog een heleboel auto's tussendoor. En je bent echt iedere moment, ze zeggen wel elk ogenblik in nood. Maar dat is elk ogenblik in nood. Ik weet niet, je denkt dat je niet overleeft daar. Alles kriskras door elkaar. En toen zijn we nog naar een textielfabriek geweest. Daar hebben misschien alle mensen wel van gehoord. Daar gebeuren de vreselijkste ongelukken. Vorig jaar is die ene helemaal ingestort met zoveel duizend mensen erin. Want het is zo verschrikkelijk slecht, die werkomstandigheden daar. En daar is ook brand geweest. En dat kost enorm veel mensenlevens. En ze leven daar of ze werken daar onder de vreselijkste omstandigheden in veel fabrieken. Daar wordt nou wel wat aan gedaan. En kinderen, kinderen, jonge kinderen. Dan mochten wij in een fabriek, daar werkten geen kinderen onder de, geen mensen onder de 18. En hier mochten we naar binnen. Dat betekent dat het wel beter was. Het is ook inderdaad veel beter. Wij kijken daar met andere ogen naar. Wij zeggen, wat moeten al die mensen op een kluitje, 1500 werken er daar. Wat moeten die daar? Maar ze hebben allemaal een inkomen. Ze verdienen allemaal 1,25 euro, dacht ik, op een dag. Kan je niet veel van doen, hoor. Maar je kan er door in leven blijven. Want wij hebben gezien dat de benzine bijvoorbeeld, daar hebben niet veel mensen een auto, die kost een euro, hè, per liter. Hij dus gemiddeld 1 euro per dag verdient, dan weet je hoe dat de standaard daar is. Nou, hier, elke afdeling heeft wat anders. De een die zet de knoopjes aan, de volgende dat. Dat is allemaal seriewerk. En wij hebben daar gekeken. De ene serie werd ingepakt met kaartjes van CNA erop. De andere zelfde truien werden ingepakt voor de Aldi. En de derde serie werd ingepakt voor Riverwoods. Dus voor de ene trui werd 29,95 gevraagd. Voor de andere trui 19,95. Riverfruits 59,95. Dus waar zit de winst? In Nederland en in Duitsland. Maar niet bij die mensen. Want die krijgen namelijk 2,50 voor zo'n trui. Ja, de misstanden die zijn daar echt onvoorstelbaar. Ja, dat is voor de lucht verontreiniging. Kijk, zo staan ze dan de hele dag. Met een handdraaimachine. En dan komt er van onder een lapje uit. En één doet de mouw en de andere doet het. Nou, en dan rij je zo rij je dan buiten. En voor je komt er een groepje jongelui. Die komen van school, die hadden een diploma gehaald. En die zagen ons in de bus. En die hadden geweldig veel lol. Maar je ziet hoe alle auto's en bussen eruit zien. Het is meer deuken en butsen als dat er wat anders is. En in die bussen, die zitten vol en die staan vol. En meestal zitten er nog een stuk of 10 bovenop. Levensgevaarlijk. Nou, toen zijn we als laatste zijn we naar de markt geweest. Dat zijn van die overdekte markten. Daar gaan de mensen allemaal er eten kopen die rijk zijn. Arme mensen kunnen. Kijk, dat is leuk, hè? Hier verkoop je eitjes. Nou, ik heb de beelden niet allemaal, want als je dat gezien had, al die slachterijen nou eens stinken. Maar deze geitjes stonden klaar om geslacht te worden. Onvoorstelbaar. Vies zaakje. Nou, als laatste. We hadden de dames natuurlijk lapjes nodig. En dan onderhandelen. Prachtige grote lappen en dan hey, 5 euro. Dan vinden ze dat nog te veel. Ik kan dat niet, maar ja goed, zij kunnen dat wel. En ze zeggen gewoon dat je dat doen moet. Dus ze hebben voor een beetje geld een heleboel meegenomen. En als laatste, die Rexia die trekt zoveel mensen. En ze vragen elke keer weer van de groep, mogen wij daar nou ook eens in? Maar de organisatie daar en Woordendaad vindt dat niet verantwoord. Want je bent echt, je wordt gekneld tussen de auto's. Dus wat hadden ze afgesproken? De laatste ochtend, zo'n 6 uur. Dan mogen jullie met elkaar, huren we die dingen. En dan mogen jullie een rondje gaan doen. Ik zeg maar, ik ga er nog mooi niet mee, want ik heb er de vorige keer in gezeten. En ik ben doodsbang geweest. Je zag er haast uit. Ik zei, dan zal ik als je terugkomt netjes foto's nemen. En dan heb ik jullie op de foto en thuis is ook thuis gebleven. Maar het was wel heel leuk, zei ze. Nou, en toen weer naar huis met het grote vliegtuig. Dit is Dubai vanuit de lucht. Indrukwekkend gezegd. Dat is heel apart daar, al dat nieuwbouw. En dit is het einde van de presentatie.
Eén ding wat ik nog even toe wil voegen, dat gaat over de huizenbouw daar. Er is in de laatste jaren al heel wat huizenbouw geweest. Wat ik zei, als er 1500 euro bij elkaar is, dan kunnen mensen daar het geld lenen en dan een huis bouwen. Dat is de laatste jaren op een andere manier wat aangepakt. Ze hebben gewoon een fietstocht of een wandeltocht georganiseerd in de Franse Alpen. En dat is gewoon een hele happening geworden. Dat is de afgelopen jaar augustus voor de derde keer geweest. En toen hebben er 270 mensen aan meegedaan. En het uitgangspunt was dat iedereen 1000 euro bij elkaar zou halen om daar een huis te kunnen bouwen. En er legt een andere organisatie legt er nog 500 euro bij. Dan heb je 1500. Nou, daar hebben het afgelopen jaar 270 mensen aan meegedaan. Het zei dat ze met de fiets naar boven gingen of wandelen, dat kon allebei. En daar hebben ze ruim 300.000 euro daarmee opgehaald. Dus dat betekent 300 huizen die daar gebouwd kunnen worden. Dit jaar staat er weer zo'n actie op stapel. En dat gaat nu op 22 augustus gebeuren. En dan vragen ze, ja, wie weet er nog mensen te warm te stoken om dat ook te gaan doen. Enfin, het komt erop neer dat wij ons ook voor ingezet hebben, dat we het op de zaak georganiseerd hebben. Een aantal mensen van bouwmateriaal, een aantal mensen van bouwmarkten. Maar daarnaast zijn er al vrienden en bekenden. En op het moment hebben wij, dat is nog een tussenstand, 16 deelnemers die of gaan fietsen of gaan wandelen. En die beloven dat ze allemaal 1000 euro meebrengen. Dat gaat gewoon happening worden. En dan ga je de donderdagavond naar naartoe. Zaterdag is die grote dag daar. We doen zondags een kerkdienst en nog zingen s'avonds en maandags weer terug. Organisatie van Woord en Daad en van Wereld Foundation. Nou, en ja, je maakt me ook handen warm. En de mensen die mee gaan doen, die vertellen het weer verder. Ik mag het misschien niet vertellen, maar Willem en Pieter, die hebben allebei aangemeld en die gaan ook allebei mee. Ik wil het even zomaar te vertellen. Misschien komt er nog wel eens wat van in de krant ook. Jan van der Hel gaat ook mee. Oh ja, Jan van der Hel gaat ook mee. Dat moet je de sponsorgeld bij elkaar anders zien te krijgen. Ja.
Dus we gaan nog wel eens een keer een rondje
doen. We gaan nog eens een keer een rondje doen voor de mensen die het niet verstonden. Maar dat komt nog een keer. Goed, ik denk dat dit eind was. 4:15, dus. Oh ja, zijn de vragen?
Ja, dat is het verschil tussen Hindoes en allerlei andere stammen. De Hindoes hebben een zwarte stip, de ander heeft weer een rode stip. Dat hoort allemaal bij het bijgeloof. De kinderen zijn nog niet geboren of je ziet zo'n rare stip. En ze hadden bij ons op een gegeven moment ook zo'n ding op ons hoofd gedaan. Maar wisten wij veel. Ik zei, wat is dit nou? Ja, zei ze, nou ben je een Hindoe. Ik zeg, gauw eraf dan. Nee hoor, dat kunnen ze wel verwijderen. Het is een soort verf, is het. Het is een soort verf, ze kunnen het verwijderen. Ja.
Nog meer vragen? Ja, die huizen gaan ze zeker bouwen. En dat is met die Willem Geest, die Belg, die daar al 15 jaar woont. Die organiseert dat helemaal. Daar ben ik ook een week mee opgetrokken. We hebben bekeken hoe de huizen gebouwd werden en hoe je dingen kan verbeteren. En wat heel interessant was, en dat wist ik ook niet, ik dacht, oh, 40 huizen bouwen. Dan hebben ze buiten het dorp een lapje rond en dan gaan ze 40 huisjes bij elkaar bouwen. Zoals je hier ook een woningbouwproject hebt. Nee, echt niet. Hier heb je eigen huisje, je eigen hokje en daarnaast een stukje grond. En daar ga je dat grote huis neerzetten en iedereen in het dorp ziet dan dat jouw huis is. En dan staan ze ook zo op de foto, daar zijn ze erg trots op. En iedereen mag ook zijn eigen huisje bouwen. Dus er zijn er bij die 2 kamertjes hebben, er zijn er die 3 kamers hebben. Er was die ene waar wij boven stonden, die was echt zo keen en zo ambitieus. Die had beneden 3 kamers, die had een trap naar boven en toen was het geld op. En dan gaat hij over een aantal jaren, als hij nog geld heeft, nog een verdieping erop bouwen. Nou, dat was echt heel bijzonder. Voor mij ook, dat had ik helemaal niet gedacht, maar zo gaat het zelfs. Maar ook mensen die maar 2 kamerhuizen hebben, die zijn al heel gelukkig en zijn voor het dorp ook heel rijk. Nog meer? Goed, nou dan. Als je er geweest bent, dan kan je er veel van vertellen. Wie veel reist, kan veel verhalen. En we zijn er, daar zijn we van, ja, we zullen zien aan het enthousiasme hoe je genoten hebt. Nou ja, dat komt gewoon over. Dat kan niet anders.
We hebben nog niet de 20ste van de foto's die we hebben.
Ja,
en dat is het moeilijkste, om eruit te halen wat je
wil. Ja, ja. Maar goed, het geeft een indruk zo. Goed, dat was het.
Thuis, Anneke, heel hartelijk dank voor de verzorging van het tweede deel van deze middag. Thuis, je zit ook in de zendingscommissie. Misschien een commerciële hint. Ik zou zeggen, die foto's heb je toch niet voor niks uitgezocht. Draai nog een keer voor Woord en Daad in het midden van onze gemeente. Want het is gewoon een geweldige middag. En het zou een geweldige avond voor de jeugd en de jongeren ook zijn. Heb je je werk niet voor niets gedaan. Ik denk dat het dan ook een mooie opbrengst zou geven voor woord en daad. Het is maar iets wat ik meegeef. Dan kan je daar misschien wat mee doen in Bangladesh. Voor hier, als je nog zoveel foto's hebt. We trekken natuurlijk nog een keer aan het jasje. Maar het was geweldig. Ik vond het wel heel mooi hoe Anneke zichzelf beschermde. Deze dames willen met Teus op de foto. Ik dacht, zou het zijn wel Teus met deze dames op de foto. Nu hij 7 jaar ouder is. Vond het wel heel mooi. Ja, nou, ik vond het heel mooi. Maar als attentie voor deze middag wilden we jullie wat geven. Heel hartelijk dank. Ik hoop van tot ziens. Voor Anneke een bloemetje. Alsjeblieft, Anneke.
Daarbij, als we nog een keer komen, willen we kijk, een bloemetje is wat anders, maar absoluut niks voor hebben.
Nou, dat is gewoon een aardigheidje. Maar goed, jij gaat met het bloemetje beginnen. Teus ook wat. Van harte, alsjeblieft.
Ja, nou ga ik gelijk maar even reclame maken. Hij zegt, zendingscommissie, maar over een paar weken, ik weet geen eens de datum, dan hebben we hier een avond van de zendingscommissie georganiseerd over de islam. Nou, als je nou in deze tijd, deze weken praat over de islam, wat er gebeurd is, dat is natuurlijk wel heel actueel. Dat wisten wij uiteraard ook niet. Maar er komt iemand die heel veel verstand heeft van de gesprekken tussen moslim en christen in Nederland. Dat denk dat het ook een heel interessante en boeiende en leerzame avond wordt. Dat wil ik even toevoegen.
Nou, laten we deze avond besluiten, deze middag besluiten. Fijn dat het allemaal zo kon. Zeer boeiend, zeer indrukwekkend. En het is heel goed werk wat daar gebeurt. Laten we danken. Barmhartige Heere, wat geeft u ons veel in vergelijking met andere landen? En wat geeft u ons veel in vergelijking met het voorgeslacht? Ook hier op Flakkee, wat in heel andere omstandigheden geleefd heeft als wij. En wat geeft u ons veel in vergelijking met wat wij verdienen? Heren, dan bent u heel goed. En we willen u bidden voor het werk van woord en daad. Wilt u wijsheid geven bij het uitvoeren van dit werk? En zegen ook het werk van de CSS... daar in Bangladesh, geef dat het werk verder verdiept en uitgebreid mag worden, en dat ook mensen van allerlei culturele en godsdienstige achtergronden in aanraking mogen komen met het evangelie. Heren, zegen zo dit werk. Heb dank dat we ook uw woord hebben mogen overdenken, en geef ook dat wij de lessen die we daarin gehoord hebben ook mogen toepassen op ons eigen hart en leven. Wil daartoe de hulp van uw Heilige Geest geven. Wil, Heere, ons nu veilig thuisbrengen. En gedenk ons zo in uw gunst. Neem weg onze zonden. En geleid ons om Jezus wil. Amen. Allen wel thuis.